Wat leuk dat je luistert naar de Cookbook Academie podcast. De podcast over het schrijven, maken en uitgeven van een kookboek. Mijn naam is Ilona de Wit, auteur en uitgever van het Burgondische Bitterballenboek. En in deze podcast vertel ik je alles wat ik heb geleerd over het maken daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar begin je? Wat kost het maken van een kookboek? En hoe zorg je dat jouw kookboek zichtbaar wordt? Hallo, hallo en leuk dat je luistert naar aflevering 3 van de Cookbook Academie podcast. In deze podcast beantwoord ik de vraag die eigenlijk het meest gesteld wordt aan mij, of in ieder geval als eerste gesteld wordt aan mij, als ik door anderen benaderd word, zeg maar, die ook graag zelf een kookboek zouden willen maken of uitgeven. En dat is de vraag: waarom heb ik ervoor gekozen om het zelf uit te geven? En nou, het korte antwoord daarop is dat ik ongelooflijk ongeduldig en eigenwijs ben. Ja, dat is het korte antwoord. Daarmee zou het een hele korte podcast aflevering worden. En daar zit uiteraard wat meer achter. Maar het is wel echt een bewuste keus geweest. En een keus die ik achteraf ook weer opnieuw zou maken. En hoe is dat gegaan? Ik ben in eerste instantie, zeg maar, toen het idee voor het maken van het Burgondische Bitterballenboek ontstond. Dat was toen nog, zeg maar, de werktitel Bitterballenboek of Bitterballenkookboek. Toen heb ik links en rechts, zeg maar, ook dat idee uitgesproken. Want, nou ja, goed, dan zijn er altijd mensen die met je mee willen denken. En uiteindelijk ben ik met één uitgever in gesprek geweest. En die had wel interesse. Ik heb daar ook wat foto's en recepten naartoe gestuurd. En vervolgens hoorde ik maar niks. En ik heb nog een keer gemaild. En ik heb nog een keer gebeld. En de telefoon werd niet opgenomen. En ik dacht, ja, als ik mijn kookboek, het was toen denk ik maart, april 2019. Als ik mijn kookboek met feestdagen in de winkel wil hebben, dan ga ik daar niet op zitten wachten. En ja, dat achteraf gezien was dat een hele onrealistische planning. Maar het feit is wel dat, zeg maar, werken met een uitgever, ja, je bent gewoon afhankelijk van iemand anders. En in dit geval duurde het me dus te lang voordat ik überhaupt een reactie terugkreeg. Die reactie is uiteindelijk trouwens ook nooit meer gekomen. Ik ben daar ook niet meer achteraan gegaan. Maar het was in ieder geval een fijn idee, zeg maar, van hey, de eerste, de beste uitgever met wie ik contact zocht, die had eigenlijk meteen interesse. Dus dat gaf mij wel een soort van gevoel van, er zit best wel potentie in het idee voor een bitterballenboek. Daarna heb ik nog met een andere partij gesproken. Ik was eigenlijk op hun pad gebracht door Guus van de kookboekwinkel in Tilburg. En dat was een partij, dat is niet echt zozeer een traditionele uitgever. Maar wel een grote partij die zelf kookboeken op de markt brengt. Volgens een bepaald concept, zeg maar. En het bitterballen concept paste daar eigenlijk heel goed tussen. Ook met wat ik voor ogen had toen nog als echt klein cadeauboekje, zeg maar. Voor ja, 10, 15 euro. Dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke idee. Leuk klein boekje met bitterbalrecepten. Daar waren ze ook enthousiast over. Ze wilden dat ook graag maken. En waarom ik daar uiteindelijk een nee tegen heb gezegd, is omdat ik dan al mijn rechten kwijt zou zijn. Dus zij zouden ook alles betalen. Ze zouden ook mij betalen. Ik ben er achteraf helemaal niet meer achter gekomen hoeveel dat dan zou zijn geweest. Of dat interessant genoeg was, zeg maar, om daar mijn rechten voor te verkopen. Maar dat voelde gewoon niet goed. Het voelde alsof ik mijn kindje zou verkopen. Mijn recepten, mijn ideeën. Ja, ik ben gewoon, zeg maar, die bitterballen. En ja, dan zou ik dus betaald krijgen, zeg maar, voor het eigenlijk soort van het aanleveren van mijn recepten. En dat was het dan. Het was ook niet, zeg maar, zoals het bij een traditionele uitgever werkt, dat jij een voorschot krijgt en zeg maar alles wat er boven dat voorschot wordt verkocht, is een bepaalde royalty percentage hangt eraan. Dat is ook niet super hoog. Maar goed, als jij 100.000 kookboeken verkoopt, is dat natuurlijk nog steeds interessant. Al krijg je van elk boek maar een euro of misschien wel 2 euro, dan heb je toch 2 ton verdiend. Maar dat zijn wel aantallen die niet zo snel gehaald worden als je bijvoorbeeld geen Jort Althuizen heet of Koken met Karin. Dus ik zou 1 keer betaald krijgen voor het aanleveren van die recepten. Die recepten zouden daarna dus eigendom zijn van die partij. En uiteraard stond mijn naam dan op het boek en mijn foto mocht erin en mijn verhaal mocht erin. Maar dat, ja, dat voelde gewoon niet goed. Het voelde alsof ik daarmee mijn kindjes zou verkopen. En toen heb ik bedacht, ik ga het gewoon zelf doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat besef ik me achteraf ook heel goed. Maar het is wel een, het is wel een hele bewuste keus geweest. En ik zie ook dat die keus steeds vaker gemaakt wordt. Nou heb ik dat gedaan met een relatief klein bereik. Ik had, ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoeveel volgers ik op Instagram had op het moment dat ik mijn boek aanbood. Ik denk misschien 2000. Maar ik zie vooral bij grote bloggers met een groot eigen bereik, een groot eigen potentiële afzetmarkt, zeg maar. Dat die steeds vaker ervoor kiezen om hun boek in eigen beheer uit te geven. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want je moet best wel wat boeken verkopen, wil je eraan kunnen verdienen. Maar aan het zelf uitgeven van een kookboek hou jij gewoon meer over. Mits je ze natuurlijk verkoopt, dat is wel een voorwaarde. Hou jij gewoon meer over dan als je dat via een uitgever doet. Dus dat, dat heeft zeker potentie. En het is denk ik dus ook niet voor niks dat grote namen als Uipaliens Keuken, Francesca Kookt en ook bijvoorbeeld Chicks Love Food is dat volgens mij, dat die er heel bewust voor kiezen om hun kookboeken niet meer via een uitgever te publiceren, maar om dat zelf te doen. Dus ik vind dat een hele leuke ontwikkeling. Dat is ook een van de redenen waarom ik ervoor gekozen heb om om ook vooral daarop te concentreren in mijn kookboekacademie en in de diensten en producten die ik daarin ga aanbieden, zeg maar. Die komen grotendeels overeen uiteraard met alles wat er komt kijken bij het maken van een kookboek. Als je dat via een uitgever zou doen. Maar uiteraard ook alles wat erbij komt kijken als je dat in eigen beheer doet. Maar dat was in ieder geval mijn verhaal. Dus vooral een stukje ongeduld en eigen wijsheid. En uiteindelijk ook wel. Dat is natuurlijk wel zo. Je houdt zelf alle rechten van jouw kookboek. Al het intellectuele eigendomsrecht. Dus ik ben ook vrij, zeg maar, en dat doe ik nu ook daadwerkelijk. Ik ben vrij om het in het Engels te vertalen. Ik ben vrij om het als digitaal kookboek uit te geven. Heb ik allemaal al gedaan. Of in ieder geval met het Engelse vertaling ben ik nog bezig. En die keus heb je gewoon niet als je dat via een uitgever doet. Mits je er afspraken over maakt, dat zou wel kunnen. Dat is iets minder gebruikelijk nog. En het is een nadeel, zeg maar, dat je alles zelf moet beslissen. Maar het is eigenlijk ook wel een voordeel dat je gewoon overal, zeg maar, zelf inspraak over hebt in hoe jouw kookboek, zeg maar, eruit moet gaan zien en wat je daarin wil hebben. Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 3. Wil je niks missen? Wil je op de hoogte blijven van het aanbod wat ik ga doen vanuit de Kookboekacademie, wat ik daarmee van plan ben? Laat dan zeker eventjes je e-mailadres achter op www.kookboekacademie.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.